Amsterdam FM presenteert.
Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. Tell me where your freedom lies. The streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly.
Welkom bij deel 2 van Oost Ontdekken. We praten in dit uur over Azar, Ship of Fools. Azar is, volgens August Dirks, de kapitein van het schip, een woord dat al eeuwen door vele talen heen zwerft. Toeval, lotsbestemming, kans, gevaar, risico, hartstocht. We gaan met August Dirks praten, maar ook met Berit Dansen over haar samenwerking met het schip en de bewoners ervan. Vanuit het Pleintheater in Amsterdam-Oost ga ik praten met Berit Dansen. Directeur hier, maar ook vooral initiatiefneemster van de Theater Embassy. En daarmee kreeg zij te maken met Azart, het Ship of Fools. Het Ship of Fools, vertel eens, wat is de geschiedenis daarvan in het kort?
Ship of Fools is een theaterboot die heel lang geleden startte op het KNSM-eiland gebied, zeg maar. En daar is ook het Azartplein naar vernoemd. En ons theater ligt in Amsterdam-Oost. Dus vandaar dat wij ook verbonden met hun zijn. En hart onder de riem steken voor de nieuwe actie die er op komst is met dit schip. Het schip heeft op vele plekken in Amsterdam gelegen. Maar ook op vele plekken in Europa. En is uiteindelijk via een route naar Suriname en Ecuador gegaan. En daarin zit ook de verbinding met de Theater Embassy, met theatergroepen waar ik in het verleden mee gewerkt heb.
Oké, maar de Theater Embassy doet hetzelfde als Ship Fools. Namelijk, je gaat ergens naartoe en dan ga je met de mensen die daar wonen theater maken.
Ja, maar de Theater Embassy was de kleinste ontwikkelingsorganisatie in Nederland. Die werkte met theater als uitgangspunt voor internationale samenwerking. En wij waren gestoeld, zeg maar, op dezelfde manier als een kleine organisatie als Gered Gereedschappen van wat grotere Artsen zonder Grenzen. Is dat je eigenlijk programma's in elkaar zet om vanuit jouw expertise de anderen tegemoet te komen en dan beter te worden.
Met elkaar.
Te ontwikkelen met elkaar, ja. En wij hadden partnerorganisaties, zo heet dat dan, in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.
Ja.
En een daarvan is Humor di Vida, waar ik zelfs nog, dat ik hier in het Pleintheater werk, ook mee werk.
Want dat is de theatergroep waar uiteindelijk de boot komt te liggen in Ecuador. 6 kilometer geloof ik van de stad Manta. Want de boot is daar aan de overkant van het water. En vindt daar zijn laatste rustplaats, zou je dat kunnen zeggen?
Ja, ja, of als een Fenix uit zijn as herrezen.
Ja.
Hij gaat inderdaad het land op. Corporación Humorivida krijgt hem gedoneerd.
Humorivida, dus humor en leven.
Humor en leven, ja. En dan wordt het een podium, een theaterpodium op het strand. En daarmee ook een hele, ja, hoe zeg je het, een impuls voor deze organisatie die al nou bijna 15 jaar bestaat. En ook we gaan ook als pleintheater daar een verbinding mee maken. Het wordt eigenlijk ons derde podium. Tweede is nog ook een verrassing.
Oké. Dus eigenlijk een podiumverbinding tussen Oost en West.
Ja, eigenlijk zoals Theater Embassy dat deed. Dat je dus zegt dat je elkaar met elkaar verbindt intentioneel. En daar dus ook programma's en projecten op doet. Dat is wat wij nu voor ogen zien. En daarin zit August als schakel met hun schip, de Azard, daarbij of ertussenin.
Ja, even terug naar het schip Azard. Wat betekent het?
Ik denk dat je dat August het beste kan vragen, maar ik geloof iets met gevaar of risico.
Risico, ja. Mooi. En August Dirks hebben we het over. De kapitein vanaf het begin aan.
Ja, August is de initiator van de Ship of Fools.
Ja, en heb jij wel eens de hele werkwijze meegemaakt? Dat je erbij was dat ze aan land kwamen ergens en dat je hebt meegemaakt hoe ze dat dan aanpakten?
Ja, ik was werd in 2017 gevraagd of ik hun afscheidsvoorstelling wilde regisseren op het NDSM. En dat heb ik toen gedaan, een voorjaar zomer. Het heette The Incredible Long Voyage of the Hasten Slowly.
Dat is nog één keer.
De ongelofelijke reis van de haast u langzaam. En dat is een referentie naar de meest gebruikte scheepsnaam van de slavenschepen van Amsterdam. Dat is ook een van mijn specialismes om theaterinstallaties te maken over Nederlands slavernijverleden. En wij hebben dat toen met een groep mensen gedaan die op dat moment op de Azard woonden. En zij hebben toen hun laatste Fools Festival gedaan en zijn vertrokken. En uiteindelijk aangekomen in Suriname waar zij met Tolin Alexander een vervolg eigenlijk op de Hasten Slowly over het Nederlands slavernijverleden hebben gemaakt.
Ja, is echt
zo ben ik erbij betrokken geraakt. Ja. En dat was heel bijzonder, omdat op dat moment ook het ADM ontmanteld werd in Amsterdam. En die twee dingen ontploften naast elkaar op het NDSM. Dat was heel bijzonder.
Ja. Dat schip heeft dus daar gelegen aan het Azardplein. En ik begrijp dat het plein is naar het schip vernoemd.
Ja.
En niet andersom.
Nee, dat is zo. En de tram dus ook.
Ja.
Want er is een tram die rijdt naar het Azardplein.
Tram 7 geloof ik?
Ja, ik dacht 10.
Oké.
Okay. Maar dat weet ik niet zeker.
Misschien veranderd. Ja.
Of 7 is het geworden. Maar in elk geval hebben zij... ze hebben natuurlijk dat event ook gehad. En zij hebben...
Ja, want dat is een benefiet. Dat hebben jullie in samenwerking met de vrienden van Azard georganiseerd.
Ja.
En dat was een soort besloten benefiet vanwege corona ook?
Oh ja, zo'n combinatie van dingen. Ja. Het was op het Azardplein. Dat gebouw waar het in plaatsvond behoorde tot de community van vrije mensen die toentertijd in dat gebied woonden. En vooral August heeft georganiseerd dat daar een verenigingsbijeenkomst was. Binnen de restricties van corona. En ook de vereniging werd daar ook weer opgeheven. En daarin werd formeel ook verteld dat het schip gedoneerd gaat worden aan Corporatio Nomo Divida. En dat het een nieuw hoofdstuk start eigenlijk.
Ja.
Ja. Dus het is een afscheid en een welkom tegelijkertijd. Ja. Beetje Joods.
Beetje we verrijzen uit de as ook weer.
Ja.
Want dan moet daar het nodige gebeuren. Het schip komt aan en moet dan 130 meter het land op, begreep ik?
Ja.
En daarvoor is de benefiet georganiseerd, om dat te bekostigen.
Ja, maar dat, ja, om te beginnen met de crowdfunding daarvoor. Dit is de eerste input daarvan, maar er moet wel veel meer gebeuren. Het is ook best wel een grote operatie. Maar wat er vooral heel bijzonder aan is, is dat eigenlijk door het in gang zetten van de donatie van deze theaterboot aan Corporatio Nomo Divida, heeft Corporatio Nomo Divida ook heel veel in gang weten te zetten in Ecuador. En dat is heel gek altijd als je iets, een object, een pand of een huis, dat veroorzaakt altijd veel meer dan een, weet ik veel, een tour, een karavaan of een ding op straat. Dus ineens in overleg hebben zij ook een stuk strand gedoneerd gekregen, allerlei materiële goederen toegezegd gekregen om dat te doen. En gaan zij uitkristalliseren met het hebben van een vaste plek, huis. Om hun werk verder te verrichten. En Nomo Divida is groot. Die organiseren elk jaar een grote karavaan ten noorden van de grens met Ecuador en Colombia. En dan komen er ook artiesten vanuit de regio en vanuit Europa, vooral Spanje en Ibiza, ook naartoe om mee te doen. Dat heet de Revuelta. En nu zal het gaan resulteren dat, ja, dat ze uitkristalliseren, dat dat hun plek wordt en dat dat er van en naar mensen naartoe gaan. En waarschijnlijk ook wel vanuit het oude netwerk van Theater Embassy uit andere landen in Latijns-Amerika. Daar gaan we in ieder geval ook aan werken. Ja,
ja. Mooi. Mooi.
Dus het is een startschot geweest en een afscheid van. Ja,
ja. Oké. En dat is dus eigenlijk een hele mooie verbinding die er gemaakt wordt. En die nog wel even zal duren dan met Ecuador hopelijk.
Zeker.
Tussen Amsterdam-Oost en daar
de best.
De best. Wat betekent Amsterdam-Oost voor jou?
Ja, Amsterdam-Oost is een bijzonder stadsdeel. Ik heb zeg maar tegen de klok in alle andere stadsdelen gezeten, startende in Oud-West en nu in Noord en nu naar Oost. Ik vind dat Amsterdam-Oost eigenlijk iets heeft van wat een New Orleans is. Maar het ziet er hier niet zo nostalgic uit. Maar Amsterdam-Oost ligt aan de kust van de Zuiderzee. Eigenlijk ook wel een soort van onder water met een dijk ervoor en dergelijke dingen. En de opbouw van Amsterdam-Oost bestaat, zoals vele plekken ook in Amsterdam, maar hier ook wel vooral in relatie tot het koloniaal verleden. Alle dorpen en plekken. En ik vind Amsterdam-Oost doet mij aan een koraalrif denken.
Kleurrijk?
Ja, ja. Puntig.
Ja, en puntig, maar ook go with the flow.
Een soort raar uitgerekt en gestrekt, grillig ook. Hè? De Amsterdam-Oost heeft een hele
vele soorten
vorm eigenlijk.
Ja.
Net als de Sahara zijn er gewoon een soort lijnen gezet van dit is Amsterdam-Oost door cartografen.
Ja. Ja, mooi. Mooi, dankjewel. Mooie suggestie. En ja, ik heb ook nog nooit vissen zien botsen. Iedereen zwemt zo mooi langs elkaar heen. Zo heel erg gestroomlijnd en zo. Dus dat is misschien een mooie utopia voor Amsterdam-Oost. Om te blijven bewegen zonder te botsen.
Dat heeft een koraalrif, hè? Finding Nemo. Maar een koraalrif heeft ook dat er... Het is ook een broedplaats. Dus waar dingen ontstaan voor eigenlijk het grotere geheel. Dat buiten die, dat koraalrif ligt. Er zitten natuurlijk ook predators. Je weet ook wat er in een echte koraalrif zit. Een octopus en een sirene en al dat soort enge vissen. Je hebt grote en kleine. Maar wat ik vooral heel mooi vind, is dat je niet alleen maar een soort vlakke kruising hebt. Maar dat je allerlei lagen hebt waarin het verkeer zich plaatsvindt. Het lijkt meer op het luchtruim en het waterruim, zeg maar. En dat is qua perspectief voor mens, de mens, heel anders. Een vis of een vogel heeft een heel ander perspectief, omdat hij dus in die lagen kan bewegen. En,
maar dat zouden we symbolisch wel kunnen doen, natuurlijk.
Ja, maar wat je werkelijk doet, vormt ook je mening. Hè? En een mens loopt gewoon op aarde, die zit gewoon vast in die zwaartekracht. En dat hebben vissen en vogels niet. En dat is denk ik mooi aan het koraalrif. En het andere is dat het ook heel kwetsbaar is.
Ja.
En dat je dat dus... Het kan ineens weg zijn.
En ook weer een hele mooie verbinding met de West. Want daar hebben ze nog een heleboel koraalriffen. Daar in de West.
Ja, in dat gebied, in Manta, waar Azaard komt te liggen, daar zwemmen de blauwe vinvissen langs.
Kijk. Altijd wat te wensen. Ja. Nou, Berit, dank je wel. En dank je wel voor de gastvrijheid hier. The human race was dying out. No one left the scream and shout. People walking on the moon. Smog will get you pretty soon. Everyone was hanging out. Hanging up and hanging down. Hanging in and holding fast. Hope our little world will last. Was dying out. No one left to scream and shout. Evo walking on the moon. Smog gonna get you pretty soon. Shiver. Aan het bed van August Dirks, kapitein, de kapitein van het schip Azaard, Ship of Fools. En we gaan eens even praten over het schip en over de reis die het schip heeft gemaakt en over de reis die jij gaat maken naar Ecuador.
En die het schip gaat maken op de laatste reis.
Ja, maar eerst wil ik eens even kennis maken met jou, August. Want uit wat voor nest kom jij?
Ja, zeg maar... mijn vader was een Amsterdamse katholieke patriot. Zeg maar uit het begin van de vorige jaartelling, de vorige eeuw dus. En in die zin ben ik Amsterdammer. Nee, want de familie zit er al, zeg maar, flink veel generaties. Maar, zoals zoveel Amsterdammers, ze reizen de wereld rond. En dan gewoon een nette familie.
Ja.
Ambtenaar ja. geworden uiteindelijk.
Oh, jouw vader is ambtenaar geworden?
Ja.
Oké.
Van Son of a Taxman, weet je dat? De zoon van een belastinginspecteur.
Oké. En jouw moeder, die was thuis voor de kinderen of had die eigen activiteiten?
Zeven kinderen.
Zeven kinderen. En jij bent de?
Vijf.
De vijfde. Oké. En allemaal broers en zussen boven jou dus en onder jou nog twee.
Ja.
Ja, ja. Heb je daar nog een beetje contact mee?
Nou, we zijn echt een, wat er daarvan over is, een bende ja. geworden.
Oh ja?
Meer dan nog vroeger.
Oh ja? Waren jullie een enorme roversnest met z'n zevenen?
Nee, juist nu, de laatste jaren.
Ja.
Nou, ik ben altijd met mijn twee broers die in, om mij zitten, altijd heel, heel veel omgaan. Maar nu de overgebleven vijf broers, het is echt een soort... vrolijke bende geworden.
Oké, mooi. En wat voor jongen was August toen hij klein was en opgroeide met zijn broers?
Ja, waarschijnlijk een beetje, zeg maar een, weet je iets? Volksmenner.
Een volksmenner?
Een opstoker.
Oh, oké, je was de leader of the gang.
Nou, een beetje.
Want waar, welke buurt ben je opgegroeid?
In Leiden.
En daar was je de voortrekker van kattenkwaad en aanbellen.
Nou, ik ging eigenlijk naar een, zeg maar een seminarie. En dat was natuurlijk een vruchtbare voedingsbodem voor allerlei, zeg maar, subversieve activiteiten.
Oké. En wanneer ben jij begonnen? Wat ging je eigenlijk doen naar school? Meteen iets met zeevaart of...
Nee, ik was het waar. Ik moest studeren, maar ik was niet echt gemotiveerd.
Ja. En wat verwachten ze van je dat je ging studeren?
Nou, dat maakte niet zoveel uit.
Als je maar ging studeren?
Ja. Nou, ik zocht natuurlijk een studie die dus niet in Leiden was. Alleen in Amsterdam.
Want dan kon je weg.
En dat was toen politicologie.
In?
In Amsterdam natuurlijk.
In Amsterdam. Aan de UvA.
Ja.
En was het een beetje van wat je had voorgesteld?
Nou, ja, ik had nauwelijks voorstellingen. Nou ja, het werd meteen bezet, dus dat was wel vrolijk.
Oh, dat was in de tijd van het lievertje?
Nee, dat was daarna, hè. Dus,
de lievertje, de bezetting van het maagdenhuis?
Nee, het was een keertje de bezetting van het politicologisch instituut. Dus misschien 5 jaar later of zo.
Oh, oké. Ja.
Nog later.
Dus je viel met je neus in de boter?
Nou ja, Amsterdam, dat was natuurlijk de boter. In die tijd.
Ja. En heb je die studie afgemaakt?
Nee. Het is gewoon, op een gegeven moment dacht ik van, ik moet eigenlijk een schip hebben. Zeg maar, dus een soort, ja, verlangen om te reizen.
Ja.
En toch thuis te zijn. En tegelijkertijd een podium te hebben om met zeg maar, de mensen waar je dan komt, samen te werken. Dus
okay.
Dat je niet als een soort buitenstaander komt. Maar dus je komt gewoon met een eigen podium dat de lokale mensen uitnodigt om dingen te doen.
En dat had je toen al in je hoofd?
Ja.
Op je, zeg, 21ste, 22ste?
Nou, iets later. Hè. Op een gegeven moment kwam ik natuurlijk ook in Indië en zo. En dan zag ik daar die overblijfselen van de Nederlandse scheepvaart... In Sri Lanka en Zuid-Indië. En toen dacht ik van, kijk, we moeten nou maar eens een keertje terugkomen, maar dan op een andere manier.
Ja.
He, dus later noemde ik dat niet stelen, maar delen.
Dat was toen, denk ik, vrij... hoe noem je dat? Kijken in de toekomst. Want het is nu natuurlijk... Eindelijk komt die discussie een beetje op gang.
Ja, maar dat die discussie nou op gang komt... dat heeft er ook niks mee te maken. Ik bedoel, die was er altijd natuurlijk.
Ja, maar mensen wilden die discussie niet aangaan.
Nee, goed, maar dat is...
Ja. Dat niet stelen, eigenlijk. Maar delen. Mooi. Maar dan heb je zo'n plan. Van, ik wil
niet
zo'n boot.
Niet stelen, maar spelen.
Niet stelen, maar spelen. En daarmee delen.
Ja.
Ja. En dan heb je zo'n plan. En dan denk je, ik moet een boot. Maar hoe kom je dan? Hoe komt dat dan van de grond? Ben je mensen gaan kompanen gaan zoeken?
Nou, dat kwam eigenlijk helemaal niet van de grond. Dus op een gegeven moment dacht ik maar, toen was ik alweer 28, dat ik Russisch gaan studeren. Want ik moet toch ook wat doen. Die studie heb ik toen wel afgemaakt.
Oh, die heb je wel helemaal afgemaakt, Russisch. Dus je spreekt vloeiend nou, Russisch.
Ja, nou redelijk, ja, natuurlijk.
Ja.
Dat wil zeggen, nog steeds.
Dat is niet de meest eenvoudige taal.
Nou ja, het is een beetje op niveau van Frans qua moeilijkheid voor ons.
Maar toen ging je Russisch studeren en daar vond je kompanen.
Ja, uiteindelijk is het zo een beetje gekomen. En waar ik het helemaal te danken heb, is natuurlijk aan dat... aan Maritiem Amsterdam, in de zin van dat KNSM-eiland in de tijd, dat zat vol met schippers en andere, varend volk.
Ja.
En die hebben mij, als het ware, enorm geholpen. Want ik wist natuurlijk van niks. Ze hebben het schip uitgezocht, ze hebben jarenlang voor kapitein gespeeld, ze hebben alles uitgelegd. Ik ben als het ware, dankzij dus die Amsterdamse maritieme tradities,
ja.
Die ik dus ook al aan de kusten van Indië vond, is het uiteindelijk ook weer gelukt. Want in Amsterdam is of was nog steeds, die drive om te varen.
Dus je zat in Amsterdam goed qua maritiem gevoel en qua mensen die met jou mee wilden denken?
Nou ja, Amsterdam is natuurlijk de enige stad waar zoiets überhaupt kan ontstaan. Bijvoorbeeld Barcelona is ook een zeevarende natie geweest, of in ieder geval. Maar goed, ja, wat gebeurt daar? Ik bedoel, niks. Baskenland ook een zeevarende natie geweest. Walvisvaart in Canada. Maar in Amsterdam is het nog gewoon, dat erfgoed. Dat werd nog bewaard.
Ja.
Dus dat heeft me eigenlijk... Ik ben eigenlijk natuurlijk, wat dat betreft, een maritiem...
Maritiem wezen.
Ja, dat is sowieso, maar dus dankbaar voor de maritieme aard van de stad,
Ah ja, ja.
En dat is natuurlijk uit de geschiedenis is dat natuurlijk wel duidelijk.
En hoe oud was je toen je je eerste vaart over de oceanen ging doen? Was dat toen een stuk later? Want je zei, je kon ook nog niet varen met zo'n groot schip. Dus je hebt allemaal lessen gehad hier?
Nee, de eerste 4 jaar of zo dat we voeren, deden alleen vrienden dat. Ik mocht een beetje helpen. En op een gegeven moment hadden ze geen zin meer in. En toen ben ik gewoon zelf gaan varen. En toen pas 5 jaar later, toen ik een ongeluk veroorzaakte, toen pas heb ik een examen gehaald. Maar dat was gewoon een klein vaarbewijs. 2 kleine vaarbewijzen. Dat is gewoon een soort multiple question en multiple choice.
Het zou nu op internet zou je het kunnen halen, bij wijze van spreken.
Nou, toen wel. Ja, nu is het een beetje voor dit type schepen is het een beetje versterkt. Dus nu zou ik, zeg maar, tot voor kort was ik legaal. Ik ben waarschijnlijk nog steeds legaal, dat weet ik niet, maar als kapitein. Nu hebben ze de eisen iets opgeschroefd voor een schip wat langer is dan 25.
Toen ging je naar de overkant. Had je het plan om te gaan spelen daar? Hoe kwam je dan aan de mensen die je meenam?
Maar hoezo naar de overkant? We zijn meteen in Amsterdam begonnen te spelen.
Oh, in Amsterdam?
Ja, natuurlijk.
Ja, ja. En dat was de club waarmee je omringde?
Ja, het heeft veel gewisseld natuurlijk. Hè? Mensen doen dan mee, maar dan hebben ze een levensfase. En dan, op een gegeven moment zijn er weer anderen.
Ja, want dat hele gebied daar op het KNSM-eiland was toen nog eigenlijk nog helemaal leeg. Dat werd gebruikt, er stonden een paar krakerspanden, geloof ik. Hè?
Nou, je kan het niet leeg noemen als het vol met gebouwen en magazijnen staat. En kranen en rails en rommel.
Ja, het was een oud industrieel gebied, zou je kunnen zeggen.
Nou, een havengebied, een overslagbedrijf, ja. Zeg maar.
Men had zijn oog er nog niet op laten vallen voor nieuwe stadsprojecten.
Nee, dat stadsproject was gewoon in ontwikkeling. In 1990 was het al helemaal uitgetekend, toen ik daar kwam in 1989. Maar het is gewoon een proces, dus dat duurt dan nog 6, 7, 8 jaar voordat het dan klaar is, zeg maar.
Ja.
Nee, maar dat is helemaal een lange tijd voorbereid. Wat die krakers wel van elkaar gekregen hebben, is dat het bewaard is gebleven. Want die planologen die hadden in hun kop gehad om er gewoon een, zeg maar, een kale vlakte van te maken. Terwijl nu de charme van het hele gebied is, en ook zeg maar, de reputatie, is juist het havenkarakter dat het vroeger had.
Ja, dat die pakhuizen nog steeds overeind staan.
Er staan nog een paar van die pakhuizen, maar dat überhaupt die kaders en die eilanden en een aantal karakteristieke gebouwen, ja, dat die er nog staan. Ja. Anders was het gewoon één kale vlakte geweest.
Dat gebied, daar lag de boot en uiteindelijk is de boot Azard, daar is het plein ook naar vernoemd.
Ja, op een gegeven moment gingen ze dat allemaal al die nieuwe straatnamen geven. En toen kregen wij dus zeg maar de ongelofelijke kans om dus de gemeenteraad, of tenminste die commissie dan zover te krijgen, om het naar het schip te noemen, ja.
Ja, het enige plek in Amsterdam die naar een schip genoemd is.
Dat weet ik niet, maar het is wel de enige plek in Nederland waarschijnlijk dat een verhaal vertelt wat nog niet afgelopen is. Dus zeg maar, gewoonlijk wordt een straat of plein naar dode admiralen genoemd. Of anders is het wel de eeuwige Beatrix-tunnel. Maar dit plein, dat vertelt een verhaal van een 30-jarige reis. En nu gaan we naar Ecuador. En nu gaat het verhaal door. Er zijn andere mensen die het verhaal overnemen. Dus eigenlijk de geschiedenis van het plein nu, vanaf nu, wordt in Ecuador geschreven. En het is nog lang niet klaar. Ze beginnen met een nieuw project. Ja. Dus als ze vragen, waarom heet het Azardplein? Dan moet je, ja, dan moet je zeggen van, ja, niet qua toekomst, maar wat er gebeurt. Ja, dat moeten we afwachten. Kijk, we hadden kunnen zinken. Dan kan je zeggen, nou, het Azardplein is een schip dat bij Colombia toen en dan gezonken is. We hadden ook, zeg maar, misschien, weet ik wat, voor avonturen mee kunnen maken. Maar nu is het gewoon een continu verhaal. Het plein vertelt verhalen. Dat heeft het al 30 jaar gedaan. Niemand die het weet. Als mensen iets van het plein weten, dan denken ze van, nou, het schip is naar het plein genoemd.
Ja.
De publiciteit is niet al te goed geweest, maar de publiciteit is lange termijn. Dus zeg maar, dit broeit, dit groeit.
En gaat dus verder.
En gaat verder, ja.
Ja. En het schip wordt daar in Ecuador dus omarmd en overgenomen door een theatergezelschap, Humor y Vida. Dat zeg ik goed?
Ja, ik kan het nou eens uit mijn mond krijgen. Ja, humor en leven.
Ja, dat is een mooie combinatie, toch?
Ja.
Ja. En het komt daar op het strand te liggen.
Ja.
En er is een benefiet geweest en die gaat nog steeds eigenlijk door.
Die gaan nog 30 jaar door natuurlijk.
Ja, om de kosten te dekken om het schip het strand op te trekken. Begrijp ik dat goed?
Nou ja, min of meer, ja. Maar niet alleen om het strand op te trekken. We moeten een, zeg maar een soort, septische tank maken. Licht aansluiten. We willen wat oude containers erbij zetten als een soort bibliotheek. De tribune moet een overkapping krijgen en een basement. Zeg maar, het theater, wat dus een reizend theater was, wordt nu een permanent theater. En dat moet ingericht worden. En de eerste fase is natuurlijk dat schip op het strand.
Ja.
En dan nog een paar maanden verder een beetje opknappen. En dan krijg je dus, dan pas staat het monument er.
Maar even terug naar het, jullie hebben 30 jaar zo'n beetje rondgereisd met dat schip. En dus een heel gezelschap erop. En wat je al zei, is dat je oorspronkelijk had gedacht om met een boot en met een gezelschap naar een land toe te gaan. En om daar mensen uit te nodigen om mee te doen. En om samen te gaan spelen. En om samen te genieten van dat jullie daar waren met jullie aanwezigheid. En dat jullie daar welkom waren. Hoe ging dat in de praktijk? Kondigde je jullie komst aan? Of stonden jullie opeens op de kade met z'n allen?
Nou ja, dat was nooit hetzelfde.
Dat kan ik me voorstellen, ja.
Ik bedoel, er zijn een paar honderd steden geweest.
Een paar honderd?
Ja, ja, ja.
Wauw.
Dus dat hangt dus ook even af van de, zeg maar, de culturele autoriteiten, hoeveel publiciteit ze maken. Maar het hangt ook heel veel af van de ligging van het schip. Ligt het in view, in het centrum? Ligt het achter een gebouw? Het hangt ook af van, zeg maar, de geest van de stad. In de zin van, veel steden zijn naar het water gericht. Andere keren hun rug naar het water. Zijn de snelwachters of weet ik wat. Als een eiland is, dan is natuurlijk, zeg maar, de haven traditioneel de plek van uitwisseling. Heel vaak, zeker op eilanden, binnen een paar uur weet heel het eiland dat we er zijn.
Via de tamtam.
Nou ja, ja, via de tamtam. Maar bedoel, er is weer wat nieuws binnen. Tegenwoordig hebben ze natuurlijk ook vliegvelden, vaak. Maar de haven blijft natuurlijk het contact met de wereld. Ja. Je kan eigenlijk geen regels trekken hoe dat gaat, zeg maar.
En hoe lang bleven jullie dan op zo'n plek? Of hing dat gewoon vanaf hoe de groep zich voelde en hoe...
Nee, dat was natuurlijk een behoorlijk strak schema. Dat ging per week. Zeg maar maandag, dinsdag varen. Woensdag tribune bouwen. Donderdag, vrijdag, zaterdag spelen. Zondag afbreken en weer varen. Maar dus op een gegeven moment... En dat is dan het zomerschema... Maar het is eigenlijk niet zo interessant, want je komt dan in een gemeenschap. De leukste mensen komen natuurlijk naar de voorstelling die er in de buurt zijn, die het wel weten. Maar je bent, voordat je ze echt weer kent, ben je alweer weg. Dus langzamerhand hebben we dus, zeg maar, routine ontwikkeld om juist 's winters te werken. Dus dan blijven we 2-3 jaar in een bepaalde gemeenschap. En vanuit die gemeenschap gaan we dan een tour maken, gedeeltelijk met lokale mensen. Maar dan is juist de winter is juist het moment van de echte uitwisseling. En dan doen we wat we dus deden zo vaak in Amsterdam, als we daar weer door een of andere ramp verplicht waren te blijven, dan verandert het ruim, het scheepsruim, verandert als het ware in een soort nachtcabaret, waarin dus de mensen, waarin dus allerlei artiesten, de hele stad zeg maar, de kans krijgen om op te treden.
Oké, okay. Dus dan in de winter kwam je hier wel eens terug, of dan bleef je ook wel jaren weg?
Nou kijk, we zijn eigenlijk 2 keer ruim 5 jaar in Amsterdam gebleven vanwege juridische moeilijkheden. Zeg maar, het schip ligt aan de ketting, je mag niet varen. De rest van de tijd zijn we weg geweest. We zijn alleen, zeg maar, vrijwillig in Amsterdam geweest. En nu net, zeg maar, in 2016, 17, dachten we van nou, na een reis van 10 jaar, wil ik wel weer even terug. En toen zijn we dus 2, 3 jaar op het NSM daar, nee, KNSM daarboven, in Noord.
NDSM.
NDSM, zijn we daar gebleven. Fantastische plek daar.
Okay. Dan ben je dus periodes 10 jaar weg geweest. 10 jaar alsmaar op reis.
Ja.
Oh, en dan kom je terug. En wat vind je dan hier terug? Er is natuurlijk gigantisch veel veranderd. Of vond je dat wel meevallen?
Nou, kijk.
Alle neefjes en nichtjes zijn enorm groot geworden, bijvoorbeeld.
Dat zonder twijfel, ja. Ja, nou, ik was blij dat ik eigenlijk in Noord was. Ik ben natuurlijk een man van het centrum geweest. Maar ik kwam niet meer doorheen met mijn fiets. Dat was net zo'n tijd van, wat moet je in deze stad eigenlijk?
Ja.
Dacht ik. Ja, dus wat dat betreft was het NDSM dan nog een soort haven van activiteiten.
Zou je het NDSM-terrein, zoals het nu eigenlijk is, dat je zegt van nou, dat is eigenlijk vroeger zoals het KNSM eruit zag?
Nou nee, het is volstrekt aangeharkt.
Nu?
Ja, toen ook. Ik bedoel, 3 jaar geleden, 4 jaar toen we er waren.
Oké. Okay.
Het KNSM was gewoon ruig. Geen regels.
Ah. Een vrije zone.
Dat was in de tijd een vrije zone, ja.
Ja, er waren wel meer van dat soort plekken in Amsterdam, hè? Er zat bij Artis ook een plek eigenlijk waar nu de parkeerterrein is. Waar men eigenlijk ook een soort kleine vrije zone had.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Die zijn natuurlijk allemaal langzamerhand opgerold allemaal.
Ja, net als Ruigehoort eigenlijk.
Dat bestaat.
Jawel, maar goed, dat is ook een stuk van afgehapt, toch?
Ja, natuurlijk.
Ja. August, nu ga je over een paar dagen, geloof ik, hè?
Ja, een dag of 10 of zo.
Ja. Ga je die kant op? Met het vliegtuig?
Ja.
Ja. En daar ga je nog kijken of je daar kunt zorgen dat de boel goed landt?
Nou ja, het schip is eigenlijk niet meer van mij, hè? Dus het enige wat ik dan ga doen is proberen om het, het moet nog inderdaad overgedragen worden, maar gewoon helpen in de bureaucratie, maar ook in überhaupt wat je met zo'n kast aan moet. Want acteurs, actrices, die weten natuurlijk van niks wat een schip is. Het heeft natuurlijk een hele lijst van gebruiksaanwijzingen.
Het is een meer dan 100 jaar oud schip, toch? Ja, 106 jaar las ik ergens.
Ja, een oude haring nog.
Oh, ja, en ik zie hier ook een heel klein bootje staan in de vensterbank. Is dat een mini-vorm?
Dat is de bouwplaat.
Ja.
Papieren bouwplaat.
Oh, oké. Okay. En je hebt hier 3 laptops staan. Je bent snoeihard aan het werk.
Ja.
Ja, Veel voorbereidingen nog.
Ja, het schip ligt weer eens aan de ketting daar. Het is ook een enorme kluif om überhaupt te verzinnen hoe je 180.000 kilo, 130 meter, verder op het strand krijgt. Dus ik ben ook met zeg maar, specialisten bezig. Maar dan moet ik dus aan, ik weet van niks zelf, maar dan moet ik dus aan acteurs in zo'n land als Ecuador, die nog nooit een schip gezien hebben, bij wijze van spreken, moet ik uitleggen hoe je het schip aan het strand krijgt, dat zij weer moeten uitleggen aan de publieke werken van die stad, die ook nergens verstand van heeft. Het is een beetje, zeg maar, een complex proces. Maar we denken wel dat het lukt, hoor.
Ja, ja.
Die Scheveningen bomvissers in 1870, die trokken ook een schip met 12 paarden tot aan de duinen.
Ja, dus met wat tonnen kunnen eronder of dat soort toestanden.
Boomstammen.
Ja, boomstammen. En even terug naar de benefiet. Mensen kunnen nog steeds geld overmaken.
Dat is zeg maar... dat kan altijd natuurlijk.
Dat kan altijd.
En het gaat rechtstreeks dan naar...
Ecuador.
Ecuador.
Oké. En dat kan via een site. Welke site kunnen ze daarvoor bezoeken?
Ik heb net een zeg maar, soort knopje op de... Op onze website.
Oké.
Okay. Hazard.org.
Hazard met een Z en een T. .org.
Ja.
Oké. Okay. En afgelopen zondag was volgens mij het benefiet door de vrienden van het schip georganiseerd. Ik zag een theatergroep, Snow Apple.
Die zijn fantastisch.
Ja. En wat is de verbinding tussen jou en die groep?
Ja, ze hebben op het en die zijn ook een paar keer opgetreden. Zijn gewoon fans van ons. En wij zijn fan van hun.
Kijk, dat is schiet lekker op.
Ja. En ze zitten ook half in Mexico. Dus we zitten ook op hetzelfde continent een beetje. Het is een vocale gezelschap. Maar ook met ontzettend veel leuke theatrale elementen.
En daar hebben jullie vaker mee samengewerkt?
Nou, die zijn twee keer geweest toen we op de NSM lagen. En nu dus weer opnieuw.
Oké. Okay. En nog even een vraag eigenlijk over de Theater Embassy. Daar hebben jullie mee samengewerkt. De Theater Embassy deed natuurlijk ook projecten overal eigenlijk ter wereld. En zij kwamen in 2017, klopt dat? Dat ze bij jullie kwamen en samenwerkten? Want zij gaven theaterworkshops in landen waar ze stranden of naartoe gingen.
Ja, we hebben met Berit van het Pleintheater... hebben we al een paar jaar een hele leuke samenwerking. Dus allereerst heeft Berit een voorstelling gemaakt over reizen toen we vertrokken uit Amsterdam. Op het NSM. Gewoon echt een hele mooie voorstelling. Zij heeft ons toen ook opgewezen op een Surinaamse regisseur die met ons een fantastische show in Paramaribo mogen maken. Dat ging over slavernij. Wij kwamen als het ware als een soort carnavalschip. Gewoon wie we zijn. Naar Paramaribo. Maar het werd een drama van de mensen die daar woonden. Want de ziener van het volk zag dat het een slavenschip was. Het ging dus eigenlijk over de slavernij. En het was dus ook heel, zeg maar... mooi dat die schepen die in de tijd die slaven aanvoerden een beetje dezelfde maat hadden als de onze, die op precies dezelfde plek lagen aan die kade, aan die steiger in Paramaribo. Dus we hebben als het ware, Suriname was een soort windgewest, een achtertuin van Amsterdam. We hebben de geschiedenis een beetje nagespeeld en die regisseur Tolin Alexander, die heeft eigenlijk een bijzonder emotionele en voor Suriname behoorlijk belangrijke voorstelling neergezet. Wij vormen als het ware eigenlijk een decor. En wij als bemanning speelden dan de bemanning. Hè? Dat is eigenlijk behoorlijk echt. Maar daar wordt nog steeds over gesproken, zo weer een paar jaar geleden.
Kijk aan, het was een groot succes.
Ja, en we zouden...
Diepe indruk gemaakt.
We zouden nu met diezelfde regisseur een show maken in Ecuador. Met lokale marimba-zangers en acteurs. Maar toen, vorig jaar februari, paf, pandemie. En toen begreep ik van, nou is het afgelopen. Want waar we heen wilden, naar die eilandjes, maar sowieso, die eilandjes in de Stille Oceaan. In plaats van een welkome gast te zijn, ben je opeens een paria.
En ben je gevaar.
Ben je gevaar. Ja. Dus je werd niet meer welkom. Dus toen was het duidelijk dat eigenlijk de reis van de ene dag op de andere, zowat, gewoon afgelopen was. En daarna hebben we het geluk gehad om dus die theatergroep te vinden die bereid was om het schip over te nemen. Want anders had het daar maar ergens gelegen en langzaam had geplunderd enzovoort. En dus het heeft nu een nieuwe kans gekregen.
En krijgt het zoveelste leven, want het schip... Dat ja. Met zoveel jaren op de teller heeft natuurlijk al een aantal levens achter zich.
Ja, het is ook 5 jaar een oorlogsschip geweest in dienst van de krijgsmarine. Een mijnenveger.
Oh ja, in plaats van haringen vegen, mijnenvegen. Ja. Ja.
En wat het leuke is, zij stelde dat aan die gemeente voor. En toen die gemeente zei van nou leuk, daar op het eind van het strandje, leuk plekje. Wat ik trouwens nog leuker vind waar we nu liggen. Ik dacht van haar, lekker een klein hoekje aan het eind van het strand. Maar toen hebben ze zeg maar 1 maand, 2 maand, 3 maanden lopen denken. En toen bedacht ze zich, kijk, het strandje, dat is een beetje rommelig. Er staan wat tentjes op, dat is helemaal niet georganiseerd. Laten we dat echt goed aanpakken. En dan maken we het schip als motor, als magneet, om er een... van het hele strand een soort culturele zone te maken. He, dus ze willen... het werd, zeg maar...
Het schip krijgt een centrale plaats.
Nou ja,
kijk, centrale ligging.
Voor de rest zijn het natuurlijk een beetje... plaatselijk toerisme. Een beetje lekker eten, boompjes. Dit is dan echt een culturele impuls... voor de toerist uit de stad die 6 kilometer komen... En ook een sociale impuls.
De stad Manta, hè?
De stad Manta. En ook een sociale impuls voor dat vissersgemeenschap van 5000 man. Dat dorpje, die buurt eigenlijk, waar het schip nu ligt. Het is dus zowel een artistiek als een sociaal project. Maar het is ook we hebben een enorme goede beamer. We hebben een tribune, dus we kunnen ook cinema doen. Maar uiteindelijk is dat het werk van de nieuwe groep. Wat mij interesseert is dat... of wat ik dan leuk vind, is dat die band met Amsterdam blijft staan. Niet alleen via het plein. Dus zeg maar, we noemen dat, we gaan een bordje laten maken voor de aardigheid. Playa Azart, in plaats van Plaza Azart, dus Strand Azart. Ja. Maar goed, wat ik zei net van die verhalen. Maar hetzelfde geldt voor het Pleintheater. Het Pleintheater is al zeg maar 15 jaar bezig met die groep. Je had al een uitwisseling gepland over het 1 of 2 jaar of zo. Maar als het ware wordt dit Azart-project in Ecuador... als het ware ook een soort Amsterdamse theater. Want het biedt de kans om, zeg maar, met het Amsterdamse theater... een voortdurende uitwisseling te realiseren.
Het is eigenlijk een dépendance, zou je kunnen zeggen, van het Pleintheater.
Ja.
Of het Pleintheater, een dépendance van het schip en op het strand.
Ja, het is een zustertheater.
Dat is mooi. Dat vind ik veel mooier. Een zustertheater.
Als je zustersteden hebt. En nu hebben we zusterpleinen. Hebben we ook zustertheaters.
Dat zou eigenlijk meer moeten gebeuren, vind je niet?
Ja, het gebeurt natuurlijk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk allerlei netwerken. En dat is ook de toekomst. Denk ik, hoop ik, van dat schip, hè, een netwerk van een heel Zuid-Amerikaans theatergebeuren, wat daar behoorlijk leeft. Veel, zeg maar, meer op straatniveau. Ja. Er zijn veel, rondtrekkende artiesten. Ja. Dat biedt dus hele mooie kansen.
Ja, ja. We horen buiten een motor vertrekken. August, dank je wel voor dit gesprek.
Graag.
Ja, bellen aan de mouwen. Dank je wel en ik wens je een hele goede reis.
Bedankt.
En fijn dat we hier mochten zijn. En we gaan wat favoriete muziek van jou hier doorheen vlechten. Je had al één suggestie gedaan.
Nou ja, het is nu luister ik die muziek, Ludovici Einaudi.
Einaudi.
Die gaat gewoon 6 uur door, dus als ik aan het werk ben... Dan ben ik een beetje... Ja, kijk, zo gaat het dan.
Alsof de golven op de golven van Einaudi. Heerlijk rustgevend. Dank je wel. En nou, nogmaals, hele goede reis. En dat het schip Azar maar een mooie toekomst tegemoet mag gaan. Was een dubbeldik uur Oost ontdekken. De eerste van een serie radioprogramma's voor en door Amsterdam Oost in samenwerking met het Pleintheater. Wij gingen samen met u Oost ontdekken. Vanwege de coronamaatregelen namen wij een aantal gesprekken van tevoren op. We danken iedereen voor de medewerking, maar vooral onze gasten Wessel Broekhuis, Josien Pietersen, Frits Wegewijs, Tom Willems en twee leerlingen van de Amsterdamse theateropleiding, August Dirks en Berit Dansen. Muziek werd aangedragen door onder andere Fie Schouten van Nieuwe Noten Amsterdam en wij danken het Pleintheater voor haar gastvrijheid. Techniek was in handen van Mick van der Velde. Mijn naam is Irene Kuiper en hopelijk tot een volgende keer.